Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We zijn bezig in de tweede brief die de apostel Petrus heeft geschreven. In het eerste hoofdstuk hebben we 8 eigenschappen van een christen gezien, die als een soort schakelketting aan elkaar verbonden zijn. Geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en liefde. De ketting van geloof begint en eindigt met liefde. Het zijn dingen die niet vanzelf komen. Petrus geeft ook aan dat we daar ijverig aan moeten werken, maar de moeite is niet voor niets. Deze dingen zullen ons steeds meer leren wie de Heere Jezus is. Naast de positieve kant laat Petrus ook een negatieve kant zien. Wanneer iemand geen van deze eigenschappen bezit, leidt hij grote schade, dan is hij geestelijk blind. Petrus drukt zich sterk uit, wellicht ook omdat hij de dwaalleraren op het oog heeft. Zij beweerden het geloof en de kennis te bezitten, maar hun leefwijze paste daar totaal niet bij. Petrus, maar ook andere bijbelschrijvers laten zien dat geloof en werken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wie zegt dat hij gered is, maar zijn leven daar niet naar inricht, die heeft van het geloof niet echt iets begrepen. Geloof is meer dan een overtuiging, het is de basis van ons handelen. Goede werken zijn niet de oorzaak van onze behoudenis, maar horen wel bij de gevolgen daarvan. Petrus voegt aan zijn woorden toe dat iemand die zich niet om zijn geestelijke groei bekommert, eigenlijk vergeten is dat God hem van zijn oude, zondige leven heeft bevrijd. Daarom wijst Petrus ons er met klem op dat het belangrijk is om in ons gedrag te laten zien dat God ons heeft geroepen en uitgekozen. En dat zal ons beschermen tegen struikelen. We gaan verder vanaf 2 Petrus 1, vers 13.
In de vorige uitzending zagen we dat apostel Petrus zijn taak ernstig en liefdevol opvatte. Hij schrijft in 2 Petrus 1, vers 13: En zolang ik nog in deze tent mijn lichaam woon, wil ik geregeld dit soort brieven schrijven om u wakker te houden. Petrus verlangde ernaar de gelovigen wakker te houden door hen te herinneren aan de dingen van God die zij al kenden. De apostel vond het belangrijk en nodig om de gelovigen, dat wat zij van de Heere hadden ontvangen, opnieuw onder de aandacht te brengen. Immers Petrus had van de Heer Jezus de opdracht gekregen om de schapen van Christus te weiden en te hoeden, en kreeg daarbij ook de speciale opdracht om zijn broeders te versterken. In een andere vertaling van 2 Petrus 1 vers 13 lezen we: Ik houd het echter voor juist, zolang ik in deze tent woon, u door herinnering op te wekken. Petrus brengt daarbij geen hele serie nieuwe dingen onder de aandacht van zijn lezers, maar spoort hen aan een vruchtbaar geloofsleven te leiden. Zolang de Heere Petrus nog het leven schonk, wilde hij geregeld de gelovigen brieven schrijven om hen wakker te houden. De tijd van zijn heengaan stond voor de deur. Petrus realiseerde zich dat de enige manier waarop hij de gelovigen na het afleggen van zijn aardse tent zou kunnen dienen, door middel van het geschreven woord was. Daarbij weten wij dat de Heer ervoor gezorgd heeft dat deze brief van Petrus in de kanon van de Bijbel werd opgenomen. Ook Petrus heeft van Gods wegen gesproken en werd geïnspireerd door de Heilige Geest. Met de woorden: zolang ik nog in deze tent mijn lichaam woon, vergelijkt Petrus het aardse bestaan in het lichaam met een verblijf in een tent. In de vorige uitzending lazen we al dat ook de apostel Paulus het menselijke lichaam vergelijkt met een tent of tabernakel. In 2 Korintiërs 5 vers 6 tot en met 8 lezen wij: Wij houden dus moed en beseffen heel goed dat wij nog ver van ons hemelse huis verwijderd zijn, zolang we in ons lichaam leven. Door het geloof en niet door het zien weten wij dat dit waar is. Daarom zijn we ook niet bang om te sterven. Integendeel, wij zien er naar uit om naar huis te gaan, naar de Heere. Daarom is ons hoogste doel doen wat Hij wil, of we nu in dit lichaam of thuis bij de Heere zijn. Aan het begin van 2 Korintiërs 5 geeft apostel Paulus een inleiding op de zojuist gelezen woorden. Paulus schrijft, wij weten dat als ons lichaam sterft, wij een nieuw huis in de hemel krijgen, waar wij altijd mogen wonen. Dat is een huis door God gemaakt en niet door mensen. Wij ervaren nu nog wel allerlei moeilijkheden, maar kijken met verlangen uit naar de dag dat wij een hemels lichaam krijgen en dat zullen aantrekken zoals je nieuwe kleren aantrekt. Wanneer we ons aardse lichaam hebben afgelegd, zullen wij niet geheel zonder lichaam zijn. In ons aardse lichaam hebben wij het vaak moeilijk, maar wij zouden het vreselijk vinden om geen lichaam meer te hebben. Wij willen vanuit ons oude lichaam in ons nieuwe lichaam overgaan, zodat het sterfelijke door het leven wordt opgeslokt. Daarvoor heeft God ons juist gemaakt, en als onderpand heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven. In zijn eerste brief aan de Korintiërs had Paulus al gesproken over het veranderd worden bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. In 1 Korintiërs 15, vers 51 tot en met 53, schrijft de apostel, wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden. Wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste bazuin klinkt. Ja, er zal het machtige geluid van een bazuin te horen zijn. Dan zullen de doden levend worden gemaakt met een onvergankelijk lichaam, en ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Dit alles heeft de Heere bereid voor degene die Hem lief hebben. Daarom, schrijft de apostel Paulus, hebben wij altijd goede moed. Luisteraar, zolang wij in deze aardse tent ons lichaam wonen, is het zaak de heerlijke toekomst die de Heere heeft beloofd niet te vergeten. Zelfs als het lichaam aftakelt, ouder wordt en niet meer zo mee kan als wij graag zouden willen, moeten wij niet vergeten wat de Heere voor zijn kinderen heeft gedaan en nog gaat doen. Wij verblijven in een zwakke tent. Wij trekken als vreemdelingen rond door deze duistere wereld, terwijl wij verlangen naar de vaste woning die boven is. In 1 Petrus 2 vers 11 noemde Petrus de gelovigen al vreemdelingen en gasten op deze aarde. Gelovigen hebben op deze aarde geen blijvende stad en zijn op weg naar het vaderhuis met de vele woningen. Wij verlangen ernaar dat het lichaam van onze vernedering door de Heer Jezus veranderd zal worden tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, want ons burgerschap is in de hemelen. Vandaar verwachten wij ook onze verlosser, de Heer Jezus Christus. 2 Petrus 1 vers 14. De Heer Jezus Christus heeft mij namelijk laten zien dat ik niet meer zo lang op aarde te leven heb. In de vorige uitzending hebben we al een aantal dingen over vers 14 gezegd. We kunnen nog aanvullen dat de apostel Petrus niet bang was voor de dood. Dat blijkt uit de kalme rust die er van zijn woorden uitgaat. De Heere had Petrus laten weten wat er met hem zou gebeuren, maar hij raakte niet in paniek. Een gelovige hoeft geen angst voor de dood te hebben, zoals mensen die God niet kennen. In Hebreeën 2 vers 15 lezen we erover. Een Bijbelvers waarin mensen die zonder God leven worden beschreven als mensen die hun leven lang angst voor de dood hebben. Uit die angst heeft de Heere hem bevrijd, doordat Christus de duivel die de macht over de dood had, machteloos heeft gemaakt. door de dood te overwinnen, heeft de heiland de duivel van zijn macht beroofd. Wie op de Heer Jezus vertrouwt, hoeft niet meer bang te zijn voor de dodelijke macht van Satan, de zonde en de dood, want Christus heeft overwonnen. Petrus verdrong zijn spoedig heengaan niet naar de achtergrond, maar kon er rustig aan denken. Hoewel de Heer Jezus hem had gezegd dat Petrus met zijn dood God zou verheerlijken. We lezen het in Johannes 21, vers 18 en 19, waar de Heer Jezus tegen Petrus zegt: Luister, toen je jong was, maakte je je eigen plannen en ging je waarheen je wilde. Maar als je ouder wordt, zul je niet meer zo vrij zijn. Anderen zullen plannen voor je maken en je brengen waar je niet wilt. Johannes gaf daarop in vers 19 zijn commentaar met de woorden: Daarmee gaf hij aan hoe Petrus tot eer van God zou sterven. Jezus zei nog eens nadrukkelijk tegen Petrus dat hij hem moest volgen. 2 Petrus 1 vers 15. Ik zal mijn best doen, nu, een en ander zo duidelijk te maken, dat u er ook na mijn sterven nog lang aan zult denken. Nu Petrus weet dat hij niet lang meer zal leven, wil hij nog een stap verder gaan. Hij wil ervoor zorgen dat zijn lezers ook na zijn sterven zich de geestelijke dingen, waarover hij in zijn brief heeft geschreven, nog lang zullen herinneren. Daarom zal hij zich beijveren het nodig op papier te zetten, zodat ze straks over een schriftelijk document beschikken. Met de inhoud ervan kunnen zij deze geestelijke zaken keer op keer bij elkaar in herinnering brengen. Zijn levenseinde, dat aanstaande is, duidt Petrus in de Griekse tekst van vers 15 aan als een uittocht, een exodus. Mogelijk zinspeelt hij daarmee op de exodus van het volk Israël uit Egypte, en beschouwt hij zijn dood als een uittocht uit een wereld vol ellende. Petrus wil zijn best doen om zijn werk af te maken. Daarbij dacht hij niet aan zichzelf en het lijden dat hij zou ondergaan, maar aan de gelovigen die hij spoedig zou moeten achterlaten. Petrus verlangde ernaar dat zij de kracht van God in hun dagelijkse leven zouden ervaren en met Christus zouden leven. Hij had zich steeds voor de gelovigen ingespannen, gelovigen die schapen waren van de kudde van de goede herder. Die herder, Jezus Christus, had Petrus opgedragen zijn kudde te hoeden en te weiden. Petrus zegt: Ik zal mijn best doen, het zo duidelijk te maken dat u er ook na mijn sterven nog lang aan zult denken. Uit het vervolg zal blijken dat de apostel zijn best doet om de gelovigen aan het praktische christenleven van elke dag te herinneren. Juist met het oog op de wederkomst van Christus. In 2 Petrus 3 vers 13 tot en met 15 lezen we: Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. Terwijl u hierop wacht, vrienden, moet u uw best doen zo te leven dat er niets op u is aan te merken. Houd vrede met iedereen, zodat de Heere tevreden over u kan zijn als hij komt. En vergeet nooit waarom hij wacht. Hij geeft ons nog de tijd om andere mensen te vertellen dat Christus hen wil redden. Onze geliefde broeder Paulus heeft daarover in zijn vele brieven ook gesproken, naar de wijsheid die God hem gegeven heeft. De apostelen Paulus en Petrus sporen de gelovigen aan er ernstig naar te streven onbesmet en onberispelijk voor God te leven, in vrede met elkaar. En wij? De Heere ziet ons leven. Hebben wij soortgelijke verlangens als Petrus om mensen met wie wij contacten hebben iets van de Heer Jezus en ons leven als christen te laten zien? Petrus schrijft: Ik zal mijn best doen het zo duidelijk te maken dat u er ook na mijn sterven nog lang aan zult denken. De gelovigen moesten de gelegenheid hebben om zich de woorden van Petrus te kunnen herinneren. Vandaar deze brief, die na het sterven van Petrus steeds ter beschikking van de gelovigen zou zijn. Petrus mocht de gelovigen bevestigen door hen te herinneren aan de dingen van God. Daarom schreef hij ze op. De Heer heeft de dingen zo geleid en bestuurd, dat wij nu de brieven van Petrus in de Bijbel kunnen lezen. Iedere keer als wij het nodig hebben, bij elke mogelijke gelegenheid, kunnen wij weer lezen wat Petrus te schrijven had, omdat hij het heeft opgeschreven uit liefde voor de volgelingen van Jezus Christus. Petrus heeft tijdens zijn leven tot veel mensen mogen spreken over de dingen van God, maar door zijn brieven is hij nog steeds een spreekbuis van de Heer. In het voorgaande gaf ik al aan dat Petrus voor de woorden na mijn sterven een Grieks woord gebruikt dat uittocht of exodus betekent. Petrus zou uit de wereld overgaan naar de plaats die God hem bereid had. Daarbij ging het om zijn reis uit het leven naar het andere leven. Ook de Israëlieten maakten de uittocht uit Egypte niet mee om in de woestijn te sterven, maar om naar het beloofde land te gaan. Met het kiezen van zijn woorden laat ook Petrus zien dat met de dood niet alles is afgelopen. Maar hij kon zonder angst vooruitzien naar zijn sterven, hoewel hij wist dat zijn heengaan wel eens moeilijk en pijnlijk zou kunnen zijn. Wij mogen leven in de verwachting van de spoedige wederkomst van onze heiland Jezus Christus. Hij komt terug om ons op te halen, zodat wij voor altijd bij hem zijn. We zullen niet allen ontslapen. In vergelijking met Petrus leven de meesten van ons niet in de verwachting van een niet meer zo lang op aarde leven. Mogelijk sta je naar menselijke begrippen aan het begin van je leven. Petrus wist dat hij de martelaarsdood zou sterven. Dat had de Heer Jezus hem zelf verteld. Toch dacht Petrus aan de wederkomst van de Heer. Dat lezen we in zijn beide brieven. Na het sterven van Petrus zouden de christenen aan wie hij schreef en daarna alle andere gelovigen die zijn brieven zouden lezen, een permanente herinnering hebben aan zijn apostolisch onderwijs. Petrus schreef niet aan jonge gelovigen die onbekend waren met de kostbare dingen waaraan hij hen wilde herinneren, maar hij kende de waarde van herhaling, omdat wij mensen vaak zo snel vergeten. Daarbij had de apostel het geestelijk welzijn van zijn lezers op het oog. 2 Petrus 1, vers 16. Toen wij u vertelden over de machtige komst van onze Heer Jezus Christus, was dat geen verzinsel. Ik heb met eigen ogen zijn macht en majesteit gezien. Dat er voor de lezers alle reden is om de herinnering aan de apostolische prediking vast te houden, wordt in vers 16 door de apostel nader toegelicht. Petrus kan voor de waarheid van zijn verkondiging instaan. Hij en de andere apostelen zijn daarbij geen mythen, geen verdichtsels of verzinsels nagevolgd, zoals de dwaalleraars, de gnostische vrijdenkers. Van zulke mythen of verzinsels geldt dat ze door mensen zijn verzonnen en uitgedacht. Dat de christelijke gemeente door verzinsels werd bedreigd, blijkt ook uit de brieven van de apostel Paulus. We lezen bijvoorbeeld in 1 Timotheus 1, vers 3 en 4, de opdracht van Paulus aan Timotheus: blijf in Efeze en houd mensen die een verkeerde leer hebben ervan af die uit te dragen. Ze houden zich eindeloos bezig met verzinsels en stambomen, in plaats van mensen te helpen Gods plan in geloof te aanvaarden, roepen zij moeilijkheden op. En in 1 Timotheus 4 vers 7 zegt Paulus tegen Timotheus: verknoei je tijd niet met discussies over zinloze ideeën en flauwe verzinsels. Benut je tijd en energie om geestelijk in conditie te blijven. De apostelen waarschuwden de gelovigen voor dwaalleraren, die met allerlei opvattingen kwamen die gelovigen in verwarring brachten. De inhoud van hun boodschap komt erop neer dat Gods openbaring in Christus niet in het vlees heeft plaatsgevonden. En voor een toekomstverwachting, zoals de apostelen die hebben verkondigd, was bij deze dwaalleraren al evenmin plaats. tegenover de verkondiging van de dwaalleraren stelt Petrus in vers 16 het getuigenis van hem en de andere apostelen, namelijk het getuigenis van de ooggetuigen. Petrus zegt, ik heb met eigen ogen zijn macht en majesteit gezien. Het heeft betrekking op de dingen die de apostelen, ook Petrus, zelf van heel dichtbij hebben meegemaakt. Zij zijn getuigen geweest van de macht en majesteit van de Heer Jezus Christus. Vanuit die ervaring hebben zij de gelovigen de kracht en de komst van de Heiland bekendgemaakt. Met de woorden machtige komst van onze Heer Jezus Christus doelt Petrus in dit verband op de wederkomst van de Heer Jezus aan het eind van de tijd. Zijn komst in heerlijkheid. De woorden zijn macht moeten we vanwege de nauwe samenhang met de wederkomst van Christus verstaan in de zin van de goddelijke macht die Jezus als de verhoogde Heere bezit, welke macht hij eens bij zijn komst ten volle zal openbaren. 1 Petrus 2 vers 17 en 18. Ik was bij hem op de heilige berg, toen hij straalde van de heerlijkheid die God, zijn Vader, hem had gegeven. Ik hoorde een machtige stem uit de hemel zeggen, dit is mijn geliefde zoon, hij verheugt mijn hart. Aan het eind van vers 16 wijst Petrus erop dat hij ooggetuige is geweest van de Heer Jezus. In de versen 17 en 18 geeft hij aan bij welke gebeurtenis dat plaatsvond, namelijk tijdens de verheerlijking op de berg. Met Johannes en Jacobus was hij er toen getuige van dat de Heer Jezus van God de Vader eer en heerlijkheid kreeg. Wat hij bij die gelegenheid met eigen ogen zag, was een voorproefje van hetgeen eens bij de wederkomst van Christus te zien zal zijn. Die eer en heerlijkheid, die Jezus toen van God de Vader ontving, wezen heen naar die toekomst. Ze vormden er ook een onderpand van. Het Griekse woord voor heerlijkheid of majesteit heeft dezelfde betekenis als het Hebreeuwse woord waarmee in het Oude Testament de majesteit van de Heere wordt aangeduid. Het was deze goddelijke majesteit die de Heer Jezus door de Vader werd gegeven. Bij de verheerlijking op de berg ontving de Heer Jezus ook eer, doordat er van Gods kant een machtige stem uit de hemel kwam. De stem verklaarde Jezus Christus voor Gods geliefde Zoon, en wie de Heere zich verheugde. De woorden doen denken aan de doop van Jezus in de Jordaan, toen God de Vader hetzelfde zei. Daarmee bevestigde de Heere zijn liefde voor zijn Zoon, die toen op weg was naar het kruis. In vers 18 brengt Petrus een nieuw element naar voren. Hij en de andere apostelen, die de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg van dichtbij hebben meegemaakt, zijn niet alleen ooggetuigen geweest, ze hebben ook de stem gehoord. Zodoende kunnen zij ook als oorgetuigen worden gezien. Hun getuigenis is betrouwbaar. Het stoelt op een dubbele ervaring. 1 Petrus 2 vers 19. Wij zijn er nu dus nog zekerder van dat het waar is wat de profeten hebben gezegd. U doet er goed aan daarop uw oog te richten, als op een lamp die een donker vertrek verlicht. Hun woorden verlichten ons innerlijk, totdat de morgenster opgaat in ons hart. In de drie voorafgaande verzen heeft Petrus zijn lezers al een paar overwegingen voorgehouden die hen moeten aansporen ook na zijn heengaan te blijven nadenken over het evangelie dat hun is verkondigd. In vers 19 noemt de apostel nog een aspect. De gelovigen kunnen ook teruggrijpen op het profetische woord. Daarbij denkt Petrus mogelijk niet alleen aan de profetieën uit het Oude Testament, maar aan het hele getuigenis van het Oude Testament. Zijn lezers doen er goed aan met het profetische woord aandachtig bezig te zijn. En dat des te meer als er dwaalleraars actief zijn, die hem de verwachting voor de toekomst proberen te ontnemen. De woorden van de profeten hebben de betekenis van een lamp die licht verspreidt in een donkere omgeving. Het kan zijn dat Petrus met dit laatste doelt op de duistere wereldsituatie waarin de gelovigen zich bevinden. Maar gezien het slot van dit vers is het ook denkbaar dat Petrus het donkere innerlijk van de mens op het oog heeft. Hoe het ook zij, Petrus wijst zijn lezers erop dat zij, nu ze nog in het donker zitten, het moeten hebben van dat profetische woord. In de Griekse tekst lezen we nog het woordje dag, wat de betekenis heeft van daglicht, wat een tegenstelling vormt met het donker van de nacht. Een ander beeld dat Petrus gebruikt is dat van de morgenster, totdat in hun harten de morgenster opgaat, dat wil zeggen, totdat het volmaakte heil van Christus voor iedere gelovige aanbreekt. In de volgende uitzending lezen we 2 Petrus 1 vers 19 tot en met 2 vers 1.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.